Zusters en broeders, de heilige familie van Nazareth. Jezus wordt genoemd Jezus van Nazareth. Zoals er ook bij ons vele familienamen zijn, waar dat de naam van de plaats waar iemand geleefd heeft of geboren is, tot familienaam is geworden. Danvers, Brusselmans, Van Mechelen, Van Geel en u kent er nog vele anderen. Van Parijs. Ja, en ga zo maar door. Jezus is van Nazareth. En dat staat ook op het kruis, het zogenaamde vierletterwoord INRI, Jezus van Nazareth, de tweede letter N. Ja, om duidelijk aan te tonen, dat is hem. Wanneer in het land van IS, van diegenen die de islamitische godsdienst misbruiken om een politiek wereldrijk te vestigen in een afschuwelijke, benepen visie, hebben zij de huizen van de christenen met een rode letter N getekend. De N van het zijn navolgers van de man van Nazareth. Nazaretheërs. Ze werden ook als eerste belaagd om meer belasting te betalen, of zullen we zeggen afgeperst te worden, om al dan niet een gruwelijker lot te ondergaan. Je zou dan ook voor minder de wijk nemen om elders uw tent op te slaan in afwachting dat de vrede kalief niet meer onder de levenden is. Vandaar, zoals we bij kerstmis hebben benadrukt, indachtig het brandende asielcentrum van Bilze, dat het onze heilige plicht is, burgers, broeders, zusters, zeker als ze behoren tot hetzelfde geloof, maar dat mag geen criterium zijn, om hen gastvrij op te nemen, zolang zij als politiek vluchteling hun heil zoeken elders, om te ontkomen aan de waanzin van het geweld en in die overgangsfase een menswaardig bestaan te leiden en niet opnieuw het slachtoffer te moeten worden van terreur. Degenen die hier, dat zijn er zo een tiental per jaar nog, die het ja-woord uitspreken naar elkaar toe als partners voor het leven, zo hopen wij, die beloven elkaar trouw in goede en in kwade dagen. Ook Jozef en Maria zijn gehuwd na eerst enkele wat aarzelingen. En in onze Mariakapel, waar het leven van Maria en de persoon van Maria een beetje meer in beeld komt, hing vroeger ook een schilderij met het huwelijk van Maria en Jozef. We hebben dat schilderij, dat uit de reserve komt, hier vooraan geplaatst. En degene die een beetje zo de gang van zaken volgen, die weten dat wij die Mariakapel een goed jaar geleden geprobeerd hebben om daar een soort gezinsruimte van te maken in deze kerk. Om te laten aanvoelen dat wij proberen ieder op eigen golflengte, volgens eigen generatie, te benaderen voor de ene boodschap van Jezus die ons door Maria en Jozef is aangereikt. Daarom vonden we het ook zeer lovenswaardig dat binnen de rangen van de Mariakapel er moeite is gedaan om terug een beeld van Jozef als vader, voedstervader van Jezus in de kapel aanwezig te brengen. Voor sommigen maakt dat geen verschil, maar symbolisch, ja, Jezus is niet alleen gekomen uit een alleenstaande moeder, voor alle duidelijkheid, maar is opgegroeid in een gezin. Vader en moeder. Ook al staat Jozef in die Mariekapel een beetje meer aan de zijkant, ja, maar hij staat erbij. Het is niet de manier waarop je opvalt, het is de manier waarop je erbij bent die telt. Reden waarom wij ook gedacht hebben, we gaan eens kijken of in deze Mariekapel zo'n aantal belangrijkste foto's uit het fotoalbum, zouden we vroeger gezegd hebben, nu moeten we ook zeggen van Facebook, erbij staan in goede en in kwade dagen. Alleen merken we dat het huwelijk, ik geef toe, het schilderij is nu niet het meest fotogenieke van onze collectie, maar ja, het is nu eenmaal toch het huwelijksschilderij, het enige dat we hier hebben in de kerk. En we vinden dat dat terug een plaats verdient in deze kapel. Reden ook waarom wij, als al dat sommige Portugezen pijn doen, wij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima uit de kapel gaan verwijderen. Ik heb het altijd een beetje moeilijk gevonden dat in een katholieke kerk er meer Mariabeelden zijn dan die van Jezus. En dat voor sommigen Maria meer aandacht krijgt dan Jezus. Dit is niet de juiste volgorde. Te meer omdat door een, ja, toch een soort manipulatie, men sinds Lourdes Maria alleen in beeld heeft gebracht bij de verschijningen en Jezus niet meer. Dat is eigenlijk toch wel heel merkwaardig. Daar waar het beeld van Fatima staat, denk ik dat het best is dat we die huwelijksfoto daar terug plaatsen. Zoals gezegd, het ziet er nu niet zo echt modieus uit. Maar dat zou een aanleiding kunnen zijn om de belofte van een huwelijk in beeld te brengen. Al dan niet op een moderne wijze, moeten we eens over nadenken, een eigentijdse manier. Of dat nu een fotograaf is, of een schilder, of een tekenaar. Maar het een zou zijn de happy days, wat zijn de goede dagen van het huwelijksleven. En wat zijn, dat kunnen de kwade dagen zijn. En hoe ga je die uitbeelden? En dus zouden we het huwelijk bovenaan plaatsen en in een tweeluik daaronder goede en kwade dagen. Als een soort boodschap voor iedereen, maar in het bijzonder in deze ruimte die wij toch als een gezinsruimte in willen aankleden. Mocht u het nog niet gezien hebben, kom nu maar eens kijken. Voor de kleuters heb je kleurboeken met bijbelse taferelen. Voor de lagere school heb je een kinderbijbel. Voor de tieners heb je religieuze stripverhalen, ook over heiligen. En voor de volwassenen heb je al wat zwaarder lectuur of de meer poëtische, kortere gedichtjes, zeer diepzinnig, van Toon Hermans. Al moeten we vaststellen dat dat exemplaar van de genoemde auteur reeds ontvreemd is geraakt. Ja. Maar goed, het is ergens een symbolische aanzet om te zeggen, kijk, Jezus is opgegroeid in een gezin. Of dat een warm nest is, dat weten we niet. Maar we mogen het, ja, we mogen daarvan uitgaan. En dat wensen we iedereen toe. Degenen onder u die het schilderij daar kunnen zien, met al die kinderen, al die mensen op, dat is de legendarische moeder Anna, de moeder van Maria, die volgens de legende twee keer als weduwe hertrouwd is, dus drie huwelijken zou gehad hebben, met kinderen, kleinkinderen. En vandaar dat, op een duur ben je niet meer goed op het eerste zicht, wie hoort nu bij wie. Daarom dat men in de volksmond zegt, het is een echte annekesnest. Ja, en dat klinkt nogal chaotisch, zo van oei oei oei, wat een rommeltje, wat een zootje. Maar als we denken aan een aantal hangjongeren die ook niet zo ver van onze kerk op straat te zien, te bespeuren vallen, en al dan niet, naar gelang het avondschemer toeneemt, bepaalde producten met elkaar delen, om niet te zeggen dealen, dan kunnen we alleen maar toewensen dat elk kind, ook in de puberteit, een warm nest thuis geniet. En dan zal de strijd om de eigen onafhankelijkheid te bekomen nog altijd misschien wel aan de orde zijn. Maar als ze minstens al de kans krijgen om in een warme, liefdevolle omgeving die begrip heeft voor hun groeien en voor hun zoeken naar identiteit in deze boeiende, maar ook complexe wereld, waar de jongeren zoveel impulsen krijgen. Je hoeft maar op één knop te duwen en er gaan allerlei werelden voor je open, die jij als ouder aan de voordeur niet meer kunt buitenhouden. Niet eenvoudig voor de betrokkenen, voor de jongeren en evenmin voor de ouders. In die zin hopen wij dat ook al is de gezinssituatie, ja, meerdere onder u hebben toch al wel wat decennia achter de rug. Er is geen generatie, denk ik, die zoveel heeft zien veranderen. Niet alleen op vlak van techniek, maar ook qua gezinssituatie. U weet, u kent de statistieken. Het aantal gezinnen uit één persoon, alleenstaanden, is ongelooflijk proportioneel gezien toegenomen. En in die zin moeten we zeggen dat, ja, in de middeleeuwen was Anna met haar hele clan een beetje het symbool van wij leven in stamverband, in een breed familieverband, met een soort godfather op kop en alle nichten, neven, nonkels, tantes, wij zijn van dezelfde clan. En wie gaat er nu van ons trouwen met iemand van een andere clan? En daarom was het huwelijk vroeger voor de poort van de kerk. Of het hele dorp getuige zou zijn, wie trouwt nu met wie? Van welke clan? En het is pas rond de jaren 1500, in de 16e eeuw, dat, dus dat is nog maar 500 jaar geleden, dat dan in Europa het accent begint te liggen op het individuele gezin. En dan wordt het gezin het criterium van identiteit. Moeder, vader, kinderen. En die behoren natuurlijk wel tot een grotere familie, maar het accent ligt nu op het gezin. Daarom in de middeleeuwen was het altijd Sint Anna. De oude kerken zijn Sint Anna. U gaat in de middeleeuwen nooit een kerk van de Heilige Familie of van Sint Jozef tegenkomen. Nooit, nooit. Dat is pas allemaal na 1500. Nu leven wij in een andere tijd, met alleenstaande, het singuliere gezin zo. Zou ik u afvragen, moet er een ander patroonheilige op de proppen komen om nieuwe leefvormen ergens, ja, richting te geven, te oriënteren naar toch het heil van Gods liefde? Al lijkt dat anders ingevuld te worden dan voorheen. Hoe dan ook, wij hopen en bidden dat wat in de lezingen staat voor alle generaties, ongeacht de wettelijke status van de betrokken partners, dat het waar mag blijven, dat wij in ware liefde, in zuivere liefde, die de ander voorrang geeft op zichzelf, die bereid is zichzelf ook deels op te offeren voor de ander, uit liefde voor uw dierbare partner, kinderen. En dat we daarin ook de vreugde mogen vinden en ook nog ook hopelijk als echo een beetje dankbaarheid ervaren. In die zin vind ik het een prachtige tekst die er juist werd voorgelezen, zowel de eerste als de tweede lezing. Je verzamelt je schatten als je je moeder eert, je vader eert. Een van de 10 geboden overigens. En als je dat doet, zul je gemakkelijker vergeving van zonde krijgen. En wie zijn ouders hoogacht, zal als hij bidt gemakkelijker verhoord worden. Ja, wie zijn ouders aanzien geeft, vindt meer welbehagen bij God. En ook als hun krachten verzwakken en hun verstand verzwakken. Toegegeven, zo'n paar 100 jaar voor Christus werd dat nog niet Alzheimer genoemd of dementie. Maar het is allemaal van dezelfde orde. De mens zelf als biologisch wezen verandert niet veel. En ook dan mag je hem het niet allemaal gemakkelijk kwalijk nemen. En hem zeker niet verachten. Zusters en broeders, geef nu toch toe. Dit lijkt moderne psychologie, maar het is al een boodschap van 2500 jaar oud. Toch een teken aan de wand als u het mij vraagt. Dat de ware liefde geen vervaldatum krijgt. Dat ook Gods boodschap geen vervaldatum kent. Maar dat wij als mensen van vlees en bloed, die allemaal de hunker hebben om het geluk te zoeken in de mate van het mogelijke, dat er maar één weg is. En dat is de ware liefde. Als het kan, allereerst door de opvoeding die we genoten hebben of door het leven dat we verder geven in eigen familie en gezin. Mogen dan ongeacht de status waarin u zich nu bevindt, mogen uw huis, uw familiaal leven, uw gezinssituatie, die misschien pijnlijker voelbaar was en is in deze dagen van prettige feestdagen, mogen die toch gezegend zijn door God. Opdat u, ondanks de redenen om met littekens door het leven verder te gaan, dat het hart van u mag blijven branden, dat uw hart warm mag blijven voor de ware liefde die God u graag schenkt in de innigste nabijheid, in goede, maar ook in kwade dagen.